VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Met straks de geschiedenis van het kerkasiel, vrouwen haten de mannen in de oudheid, het verdwenen hoofdstuk uit de autobiografie van Malcolm X en stadsvarkens in de middeleeuwen en nu. De column is van de hand van Alexander Munninghoff, die dat vandaag voor de laatste keer doet. Een afscheidscolumn dus. Maar ik wil nu eerst terugkomen op wat er vorige week in OVT gebeurd is na de column van Philip Frerichs. Toen bedankten we hem voor zijn laatste column voor OVT en werd vervolgens pijnlijk duidelijk dat hij daar helemaal niets van wist. We hebben daar veel verontwaardigde reacties van luisteraars op gehad en dat is helemaal terecht. Dit had niet mogen gebeuren en berust op een misverstand dat een half jaar geleden is ontstaan in een telefoongesprek tussen Philippe en mij als eindredacteur van OVT. Vanaf dat moment ben ik ervan uitgegaan dat Philippe aan het eind van 2018 nog twee keer een column zou doen en dat hij zelf had besloten daarna met zijn column te stoppen. Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen. En dat is niet gebeurd en dat is een kolossale fout geweest. Wij hebben daar direct in de uitzending van vorige week al onze excuses voor gemaakt en ik heb dat persoonlijk ook aan Philippe gedaan. Een tweede punt waar veel luisteraars boos over zijn is de indruk die gewekt is dat de columnisten weg moeten bij OVT omdat er verjongd moet worden. Dat is niet het geval. Het is wel zo dat we ook met de column willen variëren en wisselen, zodat we een podium kunnen bieden aan mensen met een verschillende kijk op de geschiedenis. Jong en oud. In de 26 jaar dat OVT bestaat hebben we dan ook al ruim 20 columnisten ons programma kleur gegeven. En die zijn na hun tijd als columnist nog regelmatig als gast in OVT te horen. Zo praat oud-columnist Peter Brussel ons nog vaak bij over Engeland. En Jan van der Putten doet het op zijn eigen wijze over China en Latijns-Amerika. Wij willen echt niets liever dan een goede relatie met onze columnisten en oud-columnisten. Maar laat ik me tenslotte nogmaals verontschuldigen bij Philip Frerichs, bij u als luisteraar en bij mijn collega's Jos Palm en Laura Stek, die vorige week door mijn toedoen in de veronderstelling leefde dat Philippe met zijn medeweten en instemming zijn laatste column las. En Jos, jij wil daar persoonlijk nog iets aan toevoegen?
Ja, ik wil daar wel iets aan toevoegen. En namelijk dit, heel simpel eigenlijk, dat ik echt spijt heb voor de ongelukkige woordkeus bij het dankwoord van Philippe die ik vorige week sprak. Dat had eigenlijk bij elk dankwoord misstaan en zijn in deze context voor Philippe zeer kwetsend geweest. En zo is dat door hem ervaren en door veel luisteraars. En ja, daar staat mij niets anders te doen. En dat wil ik ook echt in alle mogelijke oprechtheid daarvoor mijn excuses aanbieden aan de luisteraars. Bij Philippe heb ik dat al gedaan en doe dat bij deze dus nogmaals.
Ja. Ja, en nou, daar laten we het wat dit er gaat voor hierbij. U kunt dit ook teruglezen op onze website vpro.nl/OVT. En we gaan nu luisteren, heel passend op de zondagochtend, naar een stukje kerkdienst.
Als ik besef dat we hier al 4 weken zitten, dan schrik ik eigenlijk zelf ook al mee. En wij allemaal.
Ja, het is alweer een maand dat een Armeens gezin kerkasiel geniet in de Bettelkerk in Den Haag. De kerkgemeenschap ter plekke houdt daar, zoals dat heet, een doorlopende dienst. Want alleen als er een viering is, mag de politie er niet binnenvallen om een vluchtelingengezin op te pakken.
Maar wat is kerkasiel precies? En waar komt het vandaan? Komt het, zoals vaak wordt gezegd, uit de middeleeuwen bij ons, om dat allemaal aan ons uit te leggen, middeleeuwenkenner en historica Sanne Frequent. Sanne, welkom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Sanne, eerst maar even die Armeense familie in die In Bettelkerk. Ze mogen daar inderdaad niet worden weggehaald zolang er een dienst gaande is. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat klopt. En dat staat in de wet. Volgens de Algemene Wet op het Binnentreden is het niet toegestaan om gedurende een gebeds- of bezinningssamenkomsten ruimte bestemd voor die godsdienstoefening binnen te treden. En daarom zijn ze in die kerk dus al meer dan 1000 uur bezig met inderdaad die gebed- en bezinningsdiensten om te voorkomen dat dit gezin wordt uitgezet.
Ja, want zodra ze 5 minuten stoppen, mag de politie in principe wel naar binnen. Ja, het is niet zo dat je altijd veilig bent in een kerk.
Nee, Nee.
Ja. Als je teruggaat naar de geschiedenis van dat kerkasiel, hè, dat gaat heel ver terug, geloof ik. Want we noemen het kerkasiel, maar eigenlijk moeten we, geloof ik, terug naar de tijd van het Oude Testament. Het is meer dan een kerkasiel.
Ja, dat klopt. Het kerkasiel zoals het nu gebeurt, hè, met een doorlopende estafettedienst, dat gebeurt eigenlijk voor de eerste keer pas in 1995... wanneer er een groep Syrische vluchtelingen in Amsterdam in een kerk zit. En dan besluit men dus om, ik geloof dat het uiteindelijk 14 maanden heeft geduurd, steeds om de 6 weken constant diensten te houden voor die vluchtelingen. Alleen het idee dat je veilig bent in een kerk of in een tempelgebouw, dat is eeuwen oud. Dat vinden we al in het Oude Testament, vinden we dat zelfs al terug.
Ja, en waar baseert men dat dan op? Hè? Want er bestaat iets als tempel, asiel, onschendbaarheid. Wat is de gedachte? Dit is de plek van een heiligdom waar de wetten van God heersen, van genade en niet van de staat. Wat zit daarachter? Vertel eens.
Nou, je moet je voorstellen dat, hè, het is precies wat je zegt. Hier gelden de wetten van God en niet de wetten van de staat. En je hebt je te verantwoorden aan de goden. En zeker voor gelovigen zijn dat de ultieme wetten. Dus wat je ziet bijvoorbeeld in het vroege christendom, is dat daar een hele duidelijke regel is over de voorspraak die bisschoppen moeten verlenen voor misdadigers. En dan gaat het echt over mensen moordenaars en overspeligen gaat het dan over. En het idee dat erachter zit is dat het belangrijker is om de ziel te redden van die mensen dan om hun lichaam te straffen. Want dat is dat wat de wetgever doet. Die straft het lichaam. Hè, die hakt er een hand af, letterlijk. En als jij tot inkeer komt in een kerk bij een bisschop en je zonde opbiecht, dan is jouw onsterfelijke ziel gered. En dan hebben de bisschoppen er een ziel bij. Ja, en dat maakt dat zij het dus belangrijk vinden om die mensen op te vangen.
Oké, maar is dan de volgorde, moeten we dan zo zien dat de volgorde was, je komt in de kerk, daar kun je schuilen, dan wordt je zielenheil geregeld. En vervolgens, wat gebeurt er dan vervolgens? Zij de kerk dan voor altijd gered? Of werd je dan als ware overgeleverd aan de wereldlijke machten? Nou, hoe ging dat?
Dat zijn in de middeleeuwen zijn er twee opties. Stel je voor, hè, je woont in Engeland en hebt je buurman heb je vergiftigd omdat je hem niet zo leuk vindt. En dan moet je vluchten, dan moet je wegwezen. Dus, nou, dan ga je naar de dichtstbijzijnde kerk en daar vraag je dat kerkasiel of sanctuary in het Engels vraag je aan. En dan kan je je daar melden. En in sommige gevallen moet je een ring vastpakken. In andere gevallen moet je ergens op een of andere stoel gaan zitten. En dan is het eerste dat je moet doen je wapens afleggen en je zonden opbiechten. En al je zonden. Dus dan moet je gewoon toegeven dat je het gedaan hebt. Nou, dan heb je 40 dagen de tijd om te kiezen. De ene optie die er is, is dat je je dus overlevert aan de wereldlijke macht en dus alsnog je straf ondergaat. En de andere optie is dat je kiest voor ballingschap. En dan werd je in Engeland naar de dichtstbijzijnde haven getransporteerd. En dan moest je weg uit Engeland. Dan mocht je niet meer terugkomen in Engeland op straffen van excommunicatie, tenzij de koning zei dat het wel mocht. Hè? Dus dan zijn in middeleeuws Engeland waren er dus twee opties. Of je kiest voor ballingschap en dan dat is dan wat het is. Of je ondergaat toch nog je straf.
Maar hoe dan ook betekent het dat die onschendbaarheid voorwaardelijk is, niet onvoorwaardelijk.
Die onschendbaarheid is zeker niet onvoorwaardelijk. Je ziet dat bij de Joden, zie je dat ook, hè, in Deuteronomium 19. Ik zal hier geen bijbelteksten gaan citeren.
Nou, doe maar wel, maar, hoor.
Doe maar wel, ja, ben je er klaar voor? Dan moet gij 3 steden aanwijzen in het land dat Yahweh uw God u in bezit geeft. Ge moet de afstand opmeten en het grondgebied van het land dat Yahweh uw God u in eigendom geeft in 3 verdelen. En dan kan iedereen die doodslag heeft begaan daarheen de wijk nemen. Nou, hè, dan denk je, is mooi geregeld. Alleen verderop staat, wanneer iemand echter zijn naaste haat, hem heimelijk opwacht, aanvalt en doodslaat en daarop de wijk neemt naar een van die steden, dan moeten de oudsten van zijn woonplaats hem terughalen en aan de bloedwreker uitleveren.
Ja, de stad staat hier eigenlijk voor kerk. Ja. Zo in de middeleeuwse gebruik. Ja, dus dat betekent
Joost,
dat je,
hè, dit.
Ja, precies. Ja. Maar goed, dat is in de middeleeuwen dan verworden of geworden tot kerk.
Het gebied om de kerk. Okay.
En weten we ook bij wie dat dan in de middeleeuwen begonnen is? Want je noemt het net Engeland. Zijn er nog andere plekken waar dit ook speelde?
Nou, het speelt eigenlijk door de gehele middeleeuwen. In de 6e eeuw is er het Concilie van Orléans. En daar wordt dus inderdaad al bevestigd dat de kerk vrijplaats is voor dus die moordenaars en overspeligen. En je moet je voorstellen dat over het hele gebied waar de christelijke kerk gevestigd was, gold.
Ja, ja. Maar dat werd dus ook buiten die kerk erkend. Dus dat was dat altijd al op een of andere manier wettelijk vastgelegd? Of?
Nou, wettelijk vastgelegd, dat is natuurlijk wel, dat is interessant dat je dat opmerkt. Want er is weinig wettelijk vastgelegd. En ook nu, hè, dat kerkasiel, er staat in de wet dat je niet naar binnen mag als er een gebedsdienst is. Maar het hele feit, het hele idee dat je veilig bent in een kerk, dat is een gewoonterecht, maar dat staat nergens in de wettekst. En je ziet in de middeleeuwen ook dat het dus ook niet altijd goed gaat. Want je hebt op een gegeven moment de heilige Martinus van Tours heb je. En dan zitten we in de 11e eeuw. In Tours is zijn kerk. En daar is Fulk Nera, misschien heb je die naam wel eens gehoord. Dat is een hele illustere leider, is dat, die nogal heet gebakerd is. Die valt daar die kerk binnen. Nou, en iedereen is natuurlijk, alle geestelijken van dat klooster zijn woest. Want dit hoort niet, hè. Er is hier iets heel erg mis. Want er is hier een heel belangrijk recht geschonden. Maar Fulk denkt, ja, ik heb hier niks mee te schaften. De mensen die ik nodig heb zitten achter die muur. En ik ben dat muurtje, ben ik zo door. Nou, wat gebeurt er dan? Dan hebben die kloosterlingen een probleem. Want er staat nergens opgeschreven dat we dit op deze manier doen. Dus hoe moeten ze dat oplossen? En wat ze dan doen, dan halen ze de relieken van Martinus halen ze tevoorschijn. En een stuk van de doornenkroon. De bordjes van de heilige, ja. En dat verspreiden ze dan op het graf van Martinus. Ze doen de deur dicht. En dan mag je alleen maar binnen als je pelgrim bent in de kerk. En dan gaan ze bidden. En wat er gebeurt, je kan het misschien het best omschrijven als een soort van liturgische staking. Van jongens, we doen niks meer. We gaan hier die relieken gaan we eigenlijk ontwijden. En we gaan net zo lang door totdat Fulk op zijn blote voeten zijn excuses komt aanbieden. En dat werkt. Die doet dat dus ook op een gegeven
dan
moment.
Als je noemt het, ik vind het een mooie term, liturgische staking. Hè? Dat betekent dus, wij als kerk houden op met te bemiddelen tussen boven en beneden, tussen God en mens. En die relieken tellen ook niet meer mee. En dat is zo erg dat je dan wel als schurk gaat aanpassen.
Ja, nou, ik weet niet of je mag zeggen de relieken tellen ook niet meer mee. Maar meer een demonstratie van dat er iets heel erg verstoord is in de sociale orde. Het is mis. En dat moet recht getrokken worden. En dat kan alleen maar als de machthebber zijn excuses komt aanbieden. Dus er staat niks in de wet. Maar er is wel, ze hebben wel pressiemiddel om te zorgen dat dit voorrecht toch wordt gehandhaafd en gerespecteerd.
Ja, en als je nou naar het voorrecht kijkt, hè, want van de afgelopen 10, 20, 30 jaar, wat ik me ervan herinner, gaat het eigenlijk altijd om asielzoekers, om mensen die om mededogen vragen.
Ja.
En niet om moordenaars, bankrovers of terroristen die de kerk in vluchten.
Nee.
Is dat wel eens gebeurd in de recente geschiedenis?
Nee. Dat zou ik zo niet. Daar zou ik zo geen voorbeeld van kunnen vinden. En ik denk ook dat in de huidige tijd kerken heel terughoudend zijn met het zich mengen in dit soort discussies. Alleen ik kan me wel voorstellen dat de huidige situatie, waarin 400 kinderen echt in een verscheurende onzekerheid zitten. En waarin wij, tenminste als ik voor mezelf spreek, ik kijk ernaar en ik voel me ontzettend machteloos. Meer doen dan het tekenen van een petitie. Zit er niet, hè? Brieven sturen naar Kamerleden zit er niet in. En ik kan me wel voorstellen dat die kerken vanuit hun functie handen en voeten proberen te geven aan die machteloosheid. Door die mensen op te vangen en door te zeggen van, nou, laten we dan in ieder geval eens even heel goed hierover nadenken.
Ja, want als je nou die traditie in de middeleeuwen en voor die tijd neemt, hè, van de onschendbaarheid, de asiel. Dat, jij zei net aan het begin van wat je vertelde, dat uiteindelijk toch altijd er of verbanning volgde in het geval van iemand die gevlucht was, of bestraffing.
Mm-hmm.
Dus die kerkelijke onschendbaarheid was niet voor altijd en immer. Hoe moeten kerken nu met dat gegeven omgaan? Vind je dat ze eindelijk op een gegeven moment zouden moeten zeggen, het is nu klaar, er moet een vervolg komen door de overheid?
Nou, ik denk dat ze dat ook zeggen. Ik denk ook niet, hè, ik denk dat zij vragen om clementie. Voor deze mensen. En ze zeggen, laten we er eens heel goed over nadenken met z'n allen. En dat is de stem die je overal hoort. Hè, met Eigenland, Tim Hofman. Ze zijn al thuis. Constant het verzoek, sta nou toch nog eens even stil en kijk er nog eens even goed naar. En ik heb ook niet het idee, als ik zit er niet heel dicht op verder, maar wat ik zie vanuit de media, de interviews die ik lees met de mensen van die kerk, dat ze zich nou als een soort van nieuwe wetgever oproepen. Kijk, in 1986 uit mijn hoofd hebben de kerken met elkaar gezegd, wij gaan ons hard maken voor die vluchtelingen, want wij vinden dat hier een probleem is. Nou, en daar wordt nu weer gevolg aan gegeven. Dat is een tijd weg geweest, hè? Bed, bad, brood, dat soort zaken heeft ervoor gezorgd dat minder actueel was. Maar nu, zeker met dat kinderpardon, zie je toch weer dat die kerken die rol gaan pakken die ze ook in de jaren 80 en 90
hadden. Dus moeten we zeggen, de kerken hebben een mooie oude traditie opgepoetst en dat is eigenlijk ook best hard nodig.
Als je het aan mij persoonlijk vraagt, ja.
Juist. Hey, Sanne Frequent, dankjewel.
Dankjewel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ze worden vet gemest in Amsterdam-Nieuw-West met etensresten van stadsbewoners. En na de slacht zullen ze weer op het bord van Amsterdamse restaurants belanden. We hebben het over de circulaire varkens van de Amsterdamse boerderij Herkomst, waarvan deze dagen de eerste lading naar het slachtblok wordt geleid. Het klinkt zeer modern, maar medievist Janna Comans, co-auteur van het artikel De middeleeuwse stad en zijn varkens, weet ons te vertellen dat in de middeleeuwen bijna elk gezin wel zo'n levend spaarpotje onderhield. Ze is de gast in de studio in Brussel. Janna, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Je woont in Amsterdam.
Klopt.
En je artikel in het Parool. Heb je het artikel in het Parool ook gelezen over de circulaire varkens?
Ja, heb ik gelezen, zeker. Ja? En ik vond het heel grappig om te lezen, omdat het me inderdaad heel erg herinnerde aan iets wat al een hele tijd niet meer voorkomt, namelijk het houden van varkens in de stad op bescheiden schaal. Voor mij persoonlijk, ik vond het ook wel leuk om te lezen en het spreekt mij wel aan, omdat het, ja, zegt ten eerste, doet het iets voor de behoefte om wat meer te recyclen, wat natuurlijk heel veel in het nieuws ook met klimaatverandering, met toch een beetje anders omgaan met onze omgeving, dat hard nodig is. En ook de behoefte om toch iets beter te weten waar je eten, en vooral het eten wat een leven heeft gehad, vandaan komt. En wat dat betreft. Maar het is natuurlijk ook een beetje elitair, want het zijn wel chique restaurants waar die varkens dan weer worden geserveerd. Dus het is ook niet een.
Dat gaat is heel iets anders dan die varkens in de middeleeuwen. Het gebeurt ook op een boerderijtje en ze scharrelen niet door de stad.
Nee, ze scharrelen niet door de stad. In de middeleeuwen werden ze overigens ook niet, althans als het aan de lokale overheden lag, niet losgelaten op straat. Daar vinden we enorm veel regels over terug. Maar het is juist ook door die enorme hoeveelheid bronnen die je hierover kan vinden, heel duidelijk dat het heel normaal was voor gezinnen en voor allerlei ambachten, denk aan brouwers, om een aantal varkens te hebben rond hun huis.
Maar als het zo is dat je heel veel regelgeving terugvindt, dat ze niet los mogen lopen, dan kan het alleen maar betekenen dat ze dus wel losliepen.
Dat is inderdaad een glas half vol, half leeg discussie die je over heel veel aspecten van waar ik onderzoek naar doet.
Hoe zat het?
Ik denk dat het als volgt zit. Er is geen enkele behoefte om varkens in de middeleeuwen dan helemaal uit het stadsleven te verbannen. Dus die dieren zijn een heel geaccepteerd onderdeel van van een huishouden. Aan de andere kant is het een beest dat veel overlast veroorzaakt. Ten eerste omdat het behoorlijk stinkt, wat hij aan uitwerpselen produceert. Ten tweede omdat ze graag in kleine kuddes zich voortbewegen en veel vroeten, dus veel dingen stuk kunnen maken. En tenslotte omdat er ook, ze hebben ook flinke kaken, dus vooral voor jonge kinderen zijn chagrijnige varkens op straat gevaarlijk.
Ja, een beetje wat de honden nu kunnen zijn.
Ja, precies. Ja. Het lijkt wel een beetje op zwerfhonden. Behalve dat dit een. Je kan je varken natuurlijk goed merken met een belletje in het oor of een brandmerk. Dus je kan hem wel terugvinden en hem uiteindelijk alsnog opeten. Want het leuke aan varkens is, en dat blijkt ook weer bij dat initiatief in Amsterdam, dat ze alles eten. Dus het is natuurlijk voor huishoudens heel makkelijk om die varkens hun eigen kostje bij elkaar te laten scharrelen. Maar het is ook duidelijk dat het ook in die middeleeuwse stad, waar toch een heel ander, maar een heel sterk idee is over wat een goede stad is en wat een gezonde stad is, is het duidelijk dat het niet wenselijk is dat die beesten loslopen. Dus er zijn een aantal oplossingen voor bedacht.
Ja, noem er eens een paar van hoe men dat, die overlast probeerde tegen te gaan.
Nou, naast gewoon een verbod, dat werkt natuurlijk pas als je daar handhaving bij hebt. Dus er zijn allerlei stadsknechten en soms ook schoonmakers of soort politieopzichters die mogen een loslopend varken in beslag nemen. Wat dat betreft lijkt het er een beetje op als je je fiets fout parkeert in Amsterdam. Dan heb je ook het risico dat die daarna weg is.
Ja, en ook, kon je het varken dan ook weer ergens ophalen? Naar
absoluut, ja. In Kampen en in Deventer hebben ze gewoon één plek waar je dan je varken weer mag ophalen. In Kampen heb je een regel dat eigenaars van herbergen het moeten toestaan dat in beslag genomen varkens daar tijdelijk worden gestald. En dan betaal je een boete en dan krijg je het beest weer terug. Heel af en toe zie je, als het echt gortig wordt, dat iedereen loslopende varkens, een soort vogelvrij verklaarde varkens. Maar ja, net zoals bij als je de fietsenanalogie hebt. In Amsterdam gaat men ook niet over met zeggen iedereen mag een fiets die fout geparkeerd is zelf pakken. Dus dat soort anarchie willen ze ook niet met die varkens. Dus je ziet dat het vooral door zijn politieambtenaren wordt gecontroleerd. En varkens worden ook wel veel uitgelaten. Dus wat dat betreft zijn die middeleeuwse mensen vrij vriendelijk.
Aan een lijntje, net als honden worden uitgelaten.
Niet volgens mij, nee, meer als een kudde schapen.
Ah, okay.
Dus er zijn varkenshoeders en soms zijn die ook in stadsdienst. Dus dan kun je, denk ik, de varkenshoeder dus een bedrag betalen en dan mag je varken mee met de kudde.
Als jij nu als Amsterdammer nadenkt over dat middeleeuwse systeem. We hebben nu dan die varkens zitten ergens op een chique boerderij, ergens in Amsterdam. Je weet wat ik bedoel. In de buitengebieden van Amsterdam.
Ja.
Zouden we ons kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in het Vondelpark of een ander park in Amsterdam weer kuddetjes varkens rond hebben lopen. En dat kunnen we iets leren uit die middeleeuwse omgang met varkens die weer naar nu vertaalbaar zijn, of moeten we die weg niet op?
Nou, aan de ene kant denk ik dat je daar best wel veel van kan leren. Er is toch zo'n enorme onzichtbaarheid voor de gemiddelde consument van wat je eet en hoe dat door wie en hoe dat wordt geproduceerd. En ja, er is toch kennelijk echt wel dat werkt ook misstanden in de hand. Dus het feit dat we daar helemaal niks van weten. Dus wat dat betreft is toch enige verbinding daarmee, denk ik, heel wenselijk. Moet ook trouwens bedenken dat een middeleeuws varken is een stuk kleiner en hariger en een heel ander dier eigenlijk dan die hele grote, dus in fokprogramma's heel grote varkens die we nu in de bio-industrie hebben. Maar aan de andere kant is het denk ik ook op de manier of de hoeveelheid vlees die wij of die veel Nederlanders eten, is ook een totaal andere hoeveelheid dan een middeleeuwer at. Want die hebben dus, stel je voor, een huishouden of een gezin heeft 1 of 2 varkens. En die hebben ze dan voor een aantal jaar. Die mesten ze vet. Vervolgens wordt er vaak in november, dus als de winter goed op gang komt, wordt het geslacht. Ik denk dat ze het soms ook gewoon zelf deden. Mm-hmm. Dus er is ook veel meer kennis over hoe je dat doet en hoe je iets klaarmaakt. En ook hoe je dat vlees preserveert. Want het is natuurlijk geen koelkast of vriezer. Maar toch kan je het heel lang goed houden als je het bijvoorbeeld pekelt. Maar dat is 1 varken voor een gezin voor een paar maanden. En dat is natuurlijk ontzettend veel minder.
Ja,
dus puur de hoeveelheid die we eten, daardoor
we moeten wat minder vlees gaan eten.
We moeten wat minder vlees eten.
Advies. Dat leert de middeleeuwen.
Maar is het ook niet veel langer doorgaan in de middeleeuwen? Dat spaarvarken, dat met name bijvoorbeeld landarbeiders en armere mensen tot zelfs begin 20e eeuw nog een varkentje hadden?
Ja, zeker. Het is in de loop van de, kijk, die middeleeuwers die accepteren dat heel erg, proberen dat te reguleren, maar het is gewoon deel van het stadsleven. Maar in de loop van de vroegmoderne tijd zie je dat men toch probeert, zeker in steden die heel dicht bevolkt raakten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam in de 17e eeuw, dat men probeert om die beesten weg te krijgen, in ieder geval uit het centrum. Dus dan mogen bijvoorbeeld alleen de mensen die varkens ook voor industriële doeleinden, dus varkensmest en urine wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor dingen als leer bewerken. Die mogen die varkens houden. En de hospitalen die de beesten gebruiken om hun zieken te voeden. Maar langzaam maar zeker wordt het toch iets wat meer inderdaad geassocieerd wordt met met armere mensen, dus ja, met de sociaal lagere klasse. Maar dat is wel echt een verschil met die middeleeuwse stad, waar ook de brouwer bijvoorbeeld een heel aantal varkens heeft, omdat hij, net zoals het Amsterdamse initiatief nu, ja, veel spullen heeft die niemand wil eten behalve een varken.
Jana Koolmans, nog even tot slot. We hebben tegenover met Sanne Frequent, die de middeleeuwen al lang bestudeert en daar een, ja, vooral met dode middeleeuwers bezig is.
Hi Janne.
Hoi Sanne.
Wat is er met jullie dat jullie dit soort onderwerpen zoeken? Hoe kom jij bij die varkens?
Ik vind het echt een ontzettend leuk onderwerp. Het is ook een heel interessant privébezit op pootjes. Wat is van allerlei. En met een eigen wil. Dus dat een heel leuk spanning geeft tussen overheid en burgers. Als een toch een heel ongehoorzaam soort burger, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik er ook fantastisch aan vind, is dat je toch heel veel kan leren over manieren van samenleven die aan de ene kant overeenkomst hebben met hoe we nu leven, ook in dezelfde plekken, letterlijk in de Nederlanden, maar aan de andere kant ook een heel ander idee hebben over wat een goede samenleving is. En die ook wel werkt. En dat vind ik er prachtig aan.
Jana Koolmans, wie het nog eens wil nalezen, er is een artikel, komt er nog een boek?
Ja, mijn proefschrift gaat dus over publieke gezondheid en daar zijn die varkens onderdeel van. Dat hoop ik in de komende. Daar ben ik net op gepromoveerd en hoop ik een boek van te maken.
Hou ons op de hoogte, dan nodigen we je weer uit en dan kijken we of we de varkens voorbij komen. Dank je wel.
Dank je wel. Dag.
De column van Alexander Munninghoff.
Sinds een week of drie weet ik dat mijn dagen bij de VPRO geteld zijn. Dat is me in klare taal meegedeeld per telefoon. We gaan verjongen en Philip Freriks en jij gaan eruit. En zo komt er vandaag een einde aan een periode van bijna 8 jaar... waarin ik ruim 50 keer een column voor OVT heb mogen uitspreken. En in totaal een kleine 10.000 kilometer op en neer van Den Haag naar Hilversum heb afgelegd. Want u weet, OVT doet, althans in het eerste uur, niet aan ingeblikt. Het komt allemaal rauw en direct de huiskamer in, vanuit een studio met levende mensen die niet te controleren zijn als ze onverhoofd voor de microfoon opeens onzin gaan uitkramen of anderszins de fout ingaan. De gebeurtenissen van vorige week zijn daar een voorbeeld van. Er is wel eens door de redactie van OVT een poging gedaan om althans de columnisten enigszins in de hand te houden, door de geplande items op donderdag aan ze door te geven en ze te vragen hun verhaal, als het even kon, hierop af te stemmen. Geen oekase, maar een redelijk verzoek. En uiterlijk op zaterdag in te leveren. Dat laatste rookt natuurlijk naar ongewenste controle, en die zou kunnen uitmonden in censuur, wat haak staat op de essentiële onafhankelijkheid van de columnist. Maar nee, zo was het niet bedoeld. Het ging erom dat na de uitzending op zondag de tekst meteen op de website beschikbaar moest zijn. Ik deed dat trouwens van meet af aan al het vrije wil, omdat ik geloof in positieve meelezers die je op eventuele fouten kunnen wijzen. Maar toen ik nu iets meer dan een jaar geleden met mijn column over de mijns inziens uit de hand lopende MeToo-discussie op de tenen van Jellebrand Korstius had getrapt, hij kon niet meer uit zijn woorden komen en verliet, beledigd scheen het, de rode hoed waarin wij optraden met een groot live publiek, waarbij hij me ongestraft voor dinosauriër uitmaakte, terwijl ik zijn verhaal nu juist letterlijk de ultieme aanklacht tegen de echte MeToo-misstanden had genoemd. Toen dat alles gebeurd was, kreeg ik van de VPRO te horen dat ik voortaan mijn verhaal vooraf moest inleveren. Omdat ik van nature een goedmoedig mens ben, heb ik dat geslikt, mezelf wijsmakend dat ik het immers toch al deed en alsjeblieft geen olie op het vuur. Maar nu overtreed ik dit gebod. Deze laatste column heeft niemand nog onder ogen gehad, en die column moet natuurlijk over de verwarring van vorige week gaan. Kan niet vrijblijvend zijn. Een raar en onnodig misverstand. Iets anders was het niet. Maar binnen dat kader valt het toch op dat redactie en presentatoren van OVT, terwijl ze allemaal wisten wat Philip Freriks niet wist, namelijk dat het zijn laatste column zou worden, geen enkele poging hebben gedaan om zelf dat belangrijke moment het juiste cachet te geven. Bij het begin van het programma werd er geen aankondiging aan besteed, en in de VPRO-gids stond Freriks naam niet eens vermeld, en de ondoorgrondelijke, zwaar naar ad hoc riekende afscheidswoorden en duidelijke schrikreacties van de presentatoren op de zich verstrakkende gelaatstrekken van Philip lieten zien dat er niet echt over was nagedacht. En dan die verjonging. Er komen, zo heb ik begrepen, 3 columnisten, 2 van hen allochtoon, in de plaats van Philip en mij. Ze zullen allicht jonger zijn, zelfs als je hun leeftijden optelt en naast de som van ons twee legt. En ik wens ze veel geluk vanuit mijn ivoren toren, waarin ik mij als bijna 75-jarige nu kennelijk zal moeten terugtrekken. Maar nog meer succes wens ik mijn jaargenoten uit Leiden, Nelleke Noordervliet, en onze Nestor, de 78-jarige John Jansen van Galen, die in mijn ogen toch een soort ratelbandtruc moeten uithalen om in deze verjongingsgolf het hoofd boven water te houden. Er speelt in mijn geval nog iets. Ik ben geen Amsterdammer. Ik ben een rechtse bal. Dat hoorde ik Jellebrand Korstius vorig jaar met andere woorden zeggen, en ik herkende dat onmiddellijk. Ik ben een elitaire Hagenaar die met een vlinderdas durft rond te lopen en met zijn zegelring probeert te imponeren. Niet een van ons, zoals we elkaar in onze Amsterdamse kroegen treffen, in deze tempels van het linkse gelijk en progressieve voortreffelijkheid. Ga me niet vertellen dat de OVT niet bij die coterie zou behoren, en ga me vooral niet vertellen dat mijn rhinoceros-profiel daarin soepel zou passen. Dus ook om deze reden komt mijn vertrek voor mij niet onverwacht, en ik betreur het niet. Ook al omdat het reservoir der inspiratie naar 50 columns zijn peristaltische kracht dreigde te gaan verliezen. In vrijwel alle gevallen heb ik met groot plezier aan OVT meegewerkt. En vooral herinner ik mij met genoegen de opluchting als ik na soms wel 2 dagen ploeteren het verhaal op papier had. Daardoor is mijn bewondering voor echte columnisten die soms dagelijks schrijven definitief gevestigd. Ik heb daar nooit echt bij gehoord. Ik wens OVT een prachtig programma dat nooit mag verdwijnen uit de ether, met de nieuwe generatie medewerkers een mooie toekomst toe.
Dankjewel, Alexander. Alsjeblieft. Voor deze mooie column, maar ook voor al vele eerdere columns. En je refereert aan 8 jaar, ja. Maar ik ben eens gaan zoeken en het is echt meer dan 8 jaar.
O jee.
Ja, je bent namelijk tussentijd een keer ook uit jezelf gestopt, omdat je geen inspiratie meer had. Maar ik heb je eerste column teruggevonden. Ik zal hem hier geven. Je had er zelf nog boven getikt 8 januari 2005. Maar dat was waarschijnlijk omdat het begin januari was. Het was 2006. 13 seizoenen heb je aan ons programma meegewerkt. Je bent onze recordcolumnist. En ik vind beslist dat jij er ook echt bij hoort. Ook al zie je dat zelf dan misschien wat anders. Weet je trouwens nog waar die column over ging? Even niet spieken.
Ik zag het. Het ging over de gasproblemen met Oekraïne, volgens mij.
Ja, nee, het ging ook over de kou in Rusland.
En de kou in Rusland, natuurlijk.
Je bent trouwens ook vaak in onze uitzending, volgens mij ook voor die tijd al geweest, als Ruslanddeskundige.
Jazeker, en dat hoop ik ook te blijven doen. Ja, natuurlijk.
Nou, graag. En je hebt bij ons ook in onze uitzending de Libris Geschiedenisprijs gewonnen.
Zeker. Ja. Nee, ik heb zoveel om naar terug
te kijken. Voor het boek De Stam houden. Ja. Kan je een tipje van de sluier oplichten waar je nu mee bezig bent? Komt er een nieuw boek?
Ik ben erover aan het denken en al enkele notities heb ik reeds aan het papier toevertrouwd.
Nou, we kunnen niet wachten, Alexander, tot we daar in worden gedeeld.
Ja, en we zijn blij dat als er iets in het oosten gebeurt, dat we op jou kunnen rekenen als dat om duiding vraagt.
Heb je dat in?
Oké.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
De klassica Donna Zuckerberg bemerkte een paar jaar terug verheugd dat de interesse voor klassieke oudheid herleefde. Totdat bleek dat dat vooral het geval was in antifeministische en extreemrechtse kringen. Ze ging op onderzoek uit en schreef het boek Not All Dead White Men. Over waarom vrouwenhatende mannen zo van de klassieke oudheid houden. Ineke Sluiter, hoogleraar klassieke talen aan de Universiteit van Leiden, las het boek en is de gast.
Ja, Ineke Sluiter, welkom. Deze Donna Zuckerberg is dus de zus van Mark Zuckerberg en bekend van Facebook. En misschien is het wel niet helemaal vreemd dat zij als eerste doorhad dat er een behoorlijke antifeministische storm gaande was die terugging waar men zich beroep op de oudheid.
Je bedoelt omdat dat vooral zich op internet afspeelt. Ja. Dus dat heeft ze van de broer. En die oudheid heeft ze van zichzelf, want zij is klassica. Ik zag trouwens dat ook Mark Zuckerberg echt een liefhebber is. Dat is een fan van de keizer Augustus. Ik weet niet wat dat voor verontrustends betekent.
Geen idee.
Dat klopt. Nee, maar zij heeft inderdaad gemerkt. En eigenlijk deed ze dat voor de verkiezing van Donald Trump. Dat deze beweging gaande was. Dat er een groep was die vrouwen haat, witte mannen. Jodenhaat, zwarte haat. Maar zegt dat ze nergens boos op zijn. Alleen dat ze een feitelijke situatie constateren. op internet en dat hij gebruik maakte van de klassieke oudheid. En zij dacht, die moet ik gauw bestuderen, want als zometeen Hillary Clinton verkozen is, dan stopt dat natuurlijk weer.
Ja, ja. En dat vrouwonvriendelijke gebruik van de oudheid, om het zo maar even voorzichtig te zeggen, is dat voor jou helemaal nieuw of was jou dat al bekend?
Nou, het vrouwonvriendelijke specifiek, dat had ik eigenlijk nog niet zozeer eerder gezien. Kijk, dat is natuurlijk, het is geen vraag. In de oudheid hebben vrouwen een andere positie dan tegenwoordig. Daar kunnen we verder kort over zijn. Je kan daar van alles vinden, ook verschillende rollen van vrouwen. Maar dat er een traditie van vrouwenhaatliteratuur begint in het Europese Westen, in de klassieke oudheid, net als heel veel andere dingen daar beginnen, dat is een feit. En zij, Donna Zuckerberg, heeft vooral gekeken hoe deze mensen zich baseren op de Stoa, dus een filosofische stroom, en op de dichter Ovidius, die schrijft over hoe je vrouwen kunt versieren.
Ja, begin eens met de Stoa, dat ze stoïcijns zijn. Leg het even uit.
Het is weer. Ze geeft daar een bijzonder goede analyse van. Dus het gaat die mannen niet echt om de Stoa. Ik bedoel, het zijn geen klassici die met een diepe interesse voor hoe dat nou precies zit, die oudheid aan het interpreteren is. Maar zij hebben een bepaalde visie op de werkelijkheid. En ze noemen zich de Red Pill Community. Dat kan ik zo ook nog wel even uitleggen waar dat vandaan komt, hè, van de Matrix. En zij willen stoïsch lijken. Dus zij moeten volhouden dat het vierkante mannen zijn die door geen enkele emotie van slag gebracht worden. En dus volhouden aan de positie van mannelijke dominantie, ook witte mannelijke dominantie, omdat mannen van nature superieur zijn aan vrouwen. Dat is hun idee.
Je zegt net, ik kom dadelijk even terug op die naam die ze zichzelf toe-eigenen. Doe dat maar meteen even.
Ja, dus de Red Pill Community noemen ze zichzelf en dat gaat terug. Dus ze gebruiken allerlei culturele bronnen, hè, om zichzelf te legitimeren. Die Red Pill, dat gaat terug op de film The Matrix. En in The Matrix is de situatie dat mensen eigenlijk allemaal aangesloten zijn op een matrix. Dus ze zijn onderdeel van een groot computersysteem. Je ziet ze ook soort zweven. En ze dromen wat ze denken dat de werkelijkheid is. En je kunt aan het eind van die film, is er een aanbod, je kunt een blauwe pil nemen, dan blijft dat zo. En die werkelijkheid die je dan ervaart is heel prettig verder, maar niet waar. En niet echt diep menselijk. Of je kunt een rode pil nemen en dan zie je hoe het werkelijk is. Dus dat het grootste deel van de mensen in die droomsituatie is. Dan heb je toegang tot kennis. Dan maak je ook kennis met onzekerheid. Daar is die Red Pill Community wat minder in geïnteresseerd. En dan leef je het echte leven. En dat is het beeld dat zij hebben. Dus het maakt ook niet uit wat je er tegen inbrengt. Dit is hoe het is.
Ja, zij nemen de rode pil.
Zij nemen de rode pil.
En dat zijn de Stoa, hè? Dus je moet het aanvaarden zoals het is. En je moet ook leren leven met die harde werkelijkheid. En ook leren leven.
Nou, wacht even. Dat is dus niet de Stoa. Dat is hoe zij zich als
Stoa interpreteren. Dat is helder. Ja.
Ik kan zo ook nog wel wat over de Stoa zeggen, als je wilt. Ja. Eerst Ovidius.
Ovidius maar even. Hoe gebruiken ze dan Ovidius, deze dichter?
Ja, nou, Ovidius, dat is een dichter. Ten tijde van keizer Augustus. En die heeft geschreven over de liefde. En hoe je. Hij heeft eigenlijk een heel speelse serie gedichten geschreven over hoe je vrouwen kunt versieren. En aangezien deze mannen van mannelijke dominantie uitgaan, nemen ze dat als voorbeeld, zodat je een goede pick-up artist kan worden. Waarbij je zonder enig gevoel voor wat die vrouwen beweegt, je zin kunt krijgen bij die vrouwen. En het interessante van die manier om naar Ovidius te kijken, is dat dat ook wel degelijk mensen opnieuw naar die teksten laat kijken. En even afgezien van het speelse en het ludieke en het literair prachtige wat er ook in zit, mensen laat zeggen van nou, inderdaad, de wens van de vrouwen speelt hier bepaald een ondergeschikte rol. Dus
jij bent zelf daardoor ook anders naar Ovidius gaan kijken?
Ja, met mijn studenten kijk ik ook naar een aantal teksten uit de oudheid op basis van moderne ideeën en problemen en zo. En een paar van hen hebben ook dit soort teksten geanalyseerd en gezegd, ja, ook in de bestudering daarvan zie je echt een verschil voor en na Me Too. Hè. Tegenwoordig zien mensen dat andere aspect ook. Deze mannen zien het ook, maar met instemming. Dus zo moet het zijn. Ja. Dus zij kijken naar het verleden. Zij zeggen, daar was het zo en zo moet het zijn. Dus normatief voor ze.
En hoe moeten we daadwerkelijk kijken, volgens jou? Naar deze teksten van Ovidius of naar de Stoa? Hoe doen we ze recht met behoud van het zien van hun gebreken?
Ja, nou, eigenlijk zeg je het al. Dus de oudheid is in principe van iedereen. Want dat is iets waarnaar je kan verwijzen, ook zonder dat je klassieke talen hebt gestudeerd. Het is iets waar alle Europese landen en ook de Verenigde Staten eigenlijk naar terug kunnen grijpen als iets wat ze delen. Maar je kan dat wel beter en slechter doen. Dus deze mannen zijn op zich helemaal niet zo geïnteresseerd in die oudheid. En wat dat betreft heeft het ook niet heel veel zin om met ze in discussie te gaan over hun interpretatie daarvan. Maar voor ons kan het betekenen dat je met de waardering voor wat je ziet en begrip van de culturele context, en dat is ook de literaire context, dat is de positie van vrouwen, ook ziet dat daar natuurlijk wel kwalijke kanten aan zitten. Ja, vanuit de positie zoals wij tegenwoordig naar de rol van vrouwen. Ja.
Zijn er al studenten die tegen jou zeggen Ovidius die weiger ik te lezen?
Nee. Nee.
Zover is het nog niet gekomen.
Maar
hij heeft toch ook hele andere dingen
Alexander,
geschreven?
Meneer Hof.
Ovidius heeft toch ook hele andersoortige dingen geschreven?
Zeker. Hè? Dus je,
Filemon en Baucis bijvoorbeeld.
Filemon en Baucis. Ja. Nou, kijk, dus dit is een argument waar Donna Zuckerberg ook over praat. En ze zegt, je kan altijd zeggen, ja, maar het geldt niet voor alle dode witte mannen. Of niet altijd. En het geldt ook niet voor alle vrouwen dat het leugenaars zijn en zo. Maar dat is eigenlijk een raar soort argument. Het is die Filemon en Baucis, een ontroerend verhaal. Ja. Hè? Dat vindt u ook.
Pleidooi voor 50 jaar huwelijk, zal ik maar zeggen.
Zo is het. Maar dat staat in de metamorfose van Ovidius, de gedaantewisselingen. En in die metamorfose komt een enorme serie verkrachtingsverhalen voor.
Ja, dat is
Als je nou afsluitend de lezer iets of de luisteraar iets moet aanraden, is dit nou ook een boek wat je helpt om met andere ogen naar de oudheid te kijken en naar, laten we zeggen, de mannelijke dominantie? Helpt het boek? Of moeten we het vooral niet lezen en het daarbij laten? Is het zinvol?
Nou, ze heeft het eigenlijk best goed aangepakt, vind ik eigenlijk. Maar er zit één ding aan. Zij dacht dat ze eigenlijk al een historisch afgesloten geheel bestudeerde. Een hoofdstuk in de omgang met de oudheid. Nu blijkt het dus springlevend te zijn. En nu deze Red Pill community zo levend is, heb ik nog wel andere problemen met ze dan hun omgang met de oudheid. Eerlijk gezegd is dat mijn minste zorg. Dus hun houding tegenover vrouwen, homo's, zwarten op zichzelf is veel erger dan of ze de Stoa goed krijgen, zal ik maar zeggen.
Maar het boek van Donna Zuckerberg een aanrader?
Ja, je kan het dus wel lezen, maar met deze kanttekening.
Goed, Ineke Sluiter, bedankt. Het boek heet Not All That White Men.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Het is al meer dan 50 jaar geleden dat The Autobiography van Malcolm X werd gepubliceerd. Maar drie hoofdstukken die het boek niet haalden waren mysterieus verdwenen, totdat dit jaar één hoofdstuk opeens bij een veiling naar boven kwam. Het Schomburg Center in New York wist het hoofdstuk te bemachtigen en heeft het nu beschikbaar gesteld voor het grote publiek. En het hoofdstuk is getiteld The Negro en laat een andere kant zien van de activist en daagt ons uit met een andere blik naar het leven van Malcolm X te kijken. Marca Valenta, Amerikaniste, is aangeschoven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat hoofdstuk is op een veiling verschenen, maar waar kwam het vandaan? Waar heeft het al die tijd gelegen, weet je dat?
Ja, nou, in eerste instantie, dus dat boek, The Autobiography of Malcolm X, dat heeft Malcolm X samengeschreven met Alex Haley. En Alex Haley is iemand die Nederlanders misschien kennen, want hij heeft later, dit was hun eerste boek, later heeft hij een ander boek geschreven, dat heet Roots. Dat werd een televisieserie. En die televisieserie die is, dacht ik, ook hier in Nederland
uitgezonden. Ja, Roots is ook was een hitserie. Ja.
Die Alex Haley, die heeft zijn eerste boek, dat heeft hij samengeschreven met Malcolm X. Oké, dus nadat het boek werd gepubliceerd, waren er nog delen daarvan die niet gepubliceerd zijn. Want oorspronkelijk zou het een andere vorm hebben. Het zou drie inleidende hoofdstukken hebben die over het leven van Malcolm X zouden gaan. Dan zou er een tussenstuk zijn. En dan zouden er een aantal essays zijn eigenlijk van Malcolm X over verschillende onderwerpen. Uiteindelijk is het eigenlijk een autobiografie geworden. En die andere essays en zo, die zijn niet tot stand gekomen. Of er waren altijd geruchten, er zijn wel drie, maar die zijn niet gepubliceerd. Toen Alex Haley overleed, 1992, was er een veiling van zijn nalatenschap. En toen heb je dat Gregory Reed. Hij was advocaat van Rosa Parks en van Aretha Franklin. Mm-hmm. Die heeft voor $100,000 heeft een gedeelte daarvan opgekocht. Waaronder het manuscript voor de autobiography. En ook die hoofdstukken. Die heeft hij vervolgens allemaal in een kluis gedaan. Dus mensen werden er helemaal gek van. Want ze wilden absoluut weten wat daarin stond en zo. 2010 heeft hij een publieke lezing gegeven. Daar heeft hij stukjes uitgelezen. En hij zei ook dat hij snel met iets zou komen. Dat is niet gebeurd. Je hebt in al die jaren tijd dat één wetenschapper voor 15 minuten naar een aantal bladzijden mocht kijken. Maar dat was het. En nu is hij failliet gegaan. En omdat hij failliet ging, kwam het weer op de markt. En nu is het opgekocht door de New York Public Library. En daar hebben ze een centrum gewijd aan zwarte cultuur. De Schomburg Center, heel beroemd.
Ja.
En die hebben dus dat hoofdstuk en het manuscript in handen gekregen. Dus één van de drie hoofdstukken.
Ja, ja. En dat hoofdstuk heet The Negro. En waar gaat het precies over? Vertel.
Het gaat over verschillende aspecten. Dus over de beeldvorming, over de Negro. En ja, ik weet het, ik kan niet in detail vertellen waar het over gaat. Mm-hmm. Want ik heb het nog niet gezien. Dus je mag wel, in de Schomburg moet je, hoe zeg je, een afspraak maken. Dan krijg je het te zien. Dat is net gebeurd. Dus ik heb het nog niet kunnen lezen.
Maar je hebt alleen gelezen waarover het gaat.
Ja, nou, je krijgt stukjes daarover te horen.
Nou,
dus
vertel.
Oké, nou, dus in het begin is het zo dat hij heeft heel veel kritiek. Dus zeg maar, het algemene argument van Malcolm X is, hij heeft heel veel kritiek op zowel witte mensen als op zwarte mensen die de integratie nastreven. Dus voor 12 jaar, van 1952 tot 1964, was hij onderdeel van de Nation of Islam. Nation of Islam is een Amerikaanse variant van de islam, en heel specifiek een zwart nationalistische variant. Tenminste, dat was het in die jaren. Achteraf is het veranderd. En toen hij lid was van die organisatie, was hij ook spreekpersoon daarvoor.
Woordvoerder.
Zeg je dat? Woordvoerder. Ja. En de standpunt van die organisatie was dat het geweld van witte tegen zwarte niet zou ophouden. En de onderdrukking van zwarte door witte niet zou ophouden. Dus dat er alles aan gelegen was dat zwarte zich moesten afscheiden. Dat ze onafhankelijk moesten worden. Dat ze economisch zelfstandig moesten worden. En dat ze zelfbewust moesten worden.
Ja, hij stond bekend als een enorme radicaal.
Ja.
En dat vat je nu samen.
Ja.
In hoeverre wijkt dit hoofdstuk dan, geeft dat dan een ander beeld?
Oké, en dat doet het, ja, aan de ene kant versterkt het dat. Dus je krijgt zijn visie op de Negro. En je zou in eerste instantie denken dat dat misschien een beetje ouderwets was. Maar wat het mooie is in dit hoofdstuk, is dat hij laat zien dat hij dat begrip eigenlijk, dat analyseert hij van een afstand. En dan gaat hij zeggen, nou, dat hele idee van een Negro, dat is iets eigenlijk wat verzonnen is door de blanken. Aan de hand van de rollen die zwarten naar hun toespelen. Dus zwarten zeggen de dingen die witte willen horen. Aan de hand daarvan denken witte mensen zwarte te kennen. En die denken, ha, zo zit een zwarte, zo zitten zwarte Amerikanen elkaar. Dat is dus een Negro. Hij zegt, nou, dat is allemaal spel. Dat is een make-believe. Wij zeggen wat mensen willen horen. Maar dat klopt helemaal niet. Dus dat is één aspect. En dan een ander belangrijk aspect, wat hiervoor niet bekend was, is dat in de laatste drie bladzijden van dit hoofdstuk, dat hij veel meer aandacht geeft aan het belang van stemmen. En van de georganiseerde stem van zwarten.
Ja, dus dat, van meedoen in
nou,
plaats van
nee,
je afzonderen.
Nee, nee, niet zozeer van meedoen. Maar dat er veel meer belangrijk was zijn dat hem altijd werd verweten. Van je kan heel mooi de ziekte benoemen. Daar was hij ontzettend krachtig in. Maar wat is dus de oplossing? En hij werd heel vaak neergezet als, oh, dat is een boze man. Misschien wel de meest boze man van Amerika. Maar hij mist een politieke visie. Nou, als je hier naar dit hoofdstuk kijkt, dan zie je dat die politieke visie er al was. En dat die politieke visie, die was, wat heel belangrijk is, dat begon te ontwikkelen voor zijn breuk met de Nation of Islam. Die politieke visie was juist gericht op het organiseren van de zwarte stem. En het organiseren van de zwarte stem zag hij als onderdeel van een internationaal fenomeen. Wat zwarte in Amerika zou verbinden met anticoloniale groeperingen in Azië en in het Midden-Oosten. Dus hij is aan de ene kant aan het deelnemen aan het democratisch proces. En aan de andere kant de situatie van zwarte Amerikanen neerzetten als onderdeel van een veel breder internationaal probleem. En hij was op dat moment eigenlijk bezig om dat probleem bij de Verenigde Naties ter sprake te brengen. Met internationale steun.
Maar brengt hem dit nou iets dichter bij de weg van Martin Luther King of niet?
Voor lichtelijk. Dus in de zin, kijk, wat hem dichterbij heeft gebracht is zijn waarschijnlijk twee dingen. Eén is, begin van 1964 is hij gebroken,
weggegaan
bij de Nation of Islam. Ja. En tegelijk, kort daarna, is hij op Hajj gegaan, naar Mekka. Toen hij op Hajj was en in Mekka, heeft hij allerlei soorten moslims ontmoet. Dus niet alleen maar zwarte moslims, maar ook witte, ook bruine, ook blonde met blauwe ogen. En dat was voor hem heel confronterend. Want hij ontdekte dat ook witte mensen moslim konden zijn. Vanaf het moment dat hij dat ontdekt heeft, is hij zijn hele visie aan het herdenken. En dan stapt hij af eigenlijk van de hele leer die hij de afgelopen 12 jaar aan het verkondigen was. Namelijk dat de witte man de duivel is. Want hij zal altijd gewelddadig blijven. En nu zegt hij van nee, dat is niet zo. Witte kunnen ook moslim worden. Witte kunnen ook je gelijke zijn. En daar kan je ook misschien mee samenwerken. En vanaf dat moment gaat hij zich inzetten niet zozeer voor het zwarte nationalisme als voor mensenrechten in het algemeen. En dat is ook het moment na zijn terugkeer dat hij voor het eerst een korte ontmoeting heeft met Malcolm X, met Martin Luther King. Ja.
En maar dat betekent dus, want dit boek van hem, die autobiografie, er zijn miljoenen exemplaren van verkocht. Ja. Activisten verwijzen er nog steeds naar. Hoe belangrijk is het nou dat dit hoofdstuk in nieuwe uitgaven er wordt bijgevoegd? Want dat betekent dat je anders naar je eigen activisme moet gaan kijken, wellicht.
Ja, ik denk dat we hebben weinig echt separatistische beweging op het moment, denk ik, vanuit die hoek. Zeker niet met de invloed van Malcolm X. Dus Malcolm X werd gezien, hij was van invloed wereldwijd. Hij werd door Nasser en Nkrumah en Mbembele werd hij gevraagd om zitting te nemen in hun regeringen. Hij was wereldwijd gesteund. Toen hij in Engeland was, had hij een debat dat werd door de BBC nationaal uitgezonden. Dus hij had een soort aanzien en invloed die heel groot waren. En dat soort figuren hebben we op dit moment denk ik niet. Die tegelijk bijvoorbeeld een argument voorstaan van radicale scheiding van rassen. Ja.
De andere hoofdstukken, gaan we die nog vinden?
Oh, dat is lastig, zeg. Want er zijn een paar bladzijden gevonden. Mm-hmm. Niemand weet wat er daarmee gebeurd is. Dus het is enorm frustrerend. Want die drie hoofdstukken, we denken dat zij er waren. Maar het kan zijn dat ze elkaar gehaald zijn of dat er iets anders gebeurd is. En ja, dat zou heel jammer zijn.
Ja, maar die waren dus niet in handen van diezelfde advocaat?
Jawel, dat is het gekke.
Nou goed, dus ze zijn er wel.
Ze liggen nog ergens anders.
Nou, want er zijn een paar bladzijden die ook door de Schomburg Center binnengehaald zijn. En misschien zijn ze onderdeel van die hoofdstukken, maar we weten dat niet.
Goed. Marca Valente, hartelijk dank voor deze toelichting. En als er weer een hoofdstuk naar boven komt, dan vragen we je weer. Wij gaan nu even plaats maken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met onder meer een heel bijzondere aflevering weer van onze serie Tijdgeest over bijzondere vinderingen en rare plannen van vroeger. Vandaag gaat dat over de Chinese typemachine en het Chinese alfabet. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.